Aan de gemeente wordt medegedeeld dat er zaterdag 3 april om 7:30 jaarvergadering zal zijn van de jeugdvereniging. Iedereen is dan hartelijk welkom. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 45, vers 2 en 3. Luisteren naar de wet des Heren onze Gods en daarna zingen wij de berijming van de 10 geboden. Het 9e vers, och of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lees u vooruit het evangelie van Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 11 tot en met vers 32. Ik noemde u Matteüs 27, de versen 11 tot en met vers 32. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in den droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardigen. gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem hun over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand, en vallende op de knieën voor hem, bespotten ze hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Onze tekstwoorden voor deze morgenuren kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 27. En daarvan naderde versen 28 tot en met 30. Ik noemde u Matthäus 27, de versen 28 tot en met vers 30. Waar Gods woord ons een tekst aldus luidt. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand, en vallende op hun knieën voor hem, bespotten ze hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Tot zover. En voor wij tot ontvouwing hiervan overgaan, zoeken wij eerst des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. En we delen nu mede dat voorbeden verzocht is voor zuster Anna Vroegendewij in het verpleeghuis de Samaritaan. Zij wordt langzamerhand steeds zwakker en minder. En verder zal voorbeden gedaan worden voor Petra de Bakker, die 4 jaar oud is en die ligt in het Sophia kinderziekenhuis. Deze week is zij behandeld aan een van haar longetjes en de komende week nog een andere behandeling die zal moeten volgen. Dankzegging zal gedaan worden voor broeder G. Verhagen na een hartaanval en ziekenhuisopname mag hij weer in de kerk zijn. Vragen wij dan samen de Heere om een zegen. Heer u, wij buigen ons aan de morgenuren van deze dag neder voor uw heilig aangezicht. Gij hebt uw zon nog weer doen opgaan over bozen en over goede. Heere, zo zegt gij dat in uw woord, gij dat elke dag weer doet. En geef ons ogen om te zien en een hart om op te merken. Want dat hij opgaat over goeden, dat is nog te verklaren. Maar dat hij opgaat elke dag weer over bozen, dat is een wonder. En dus zullen mensen die zichzelf een goed oordelen nooit als een wonder gaan zien. Maar degene die nu op de lijst van de bozen komen te staan, die gaan dat als een wonder zien, dat gij uw lieflijk zonlicht nog wel over hen wilt doen opgaan. En die komen er ook achter dat dit alleen mogelijk is, omdat de enige goede, de Heere Jezus Christus, het heeft moeten beleven dat de zon over hem is ondergegaan toen hij hing aan het kruis van der vervloeking. Want er werd er een dikke duisternis van de 6e tot de 9e uren toe. En daarom mag zelfs over ons de zon in de natuur nog opgaan met haar lieflijke verlichting. En die zon die wijst ons ook op hem die in uw woorden de zon der gerechtigheid genoemd wordt. Dat is de Heere Jezus Christus. Terwijl er onder zijn schaduw genezing is voor alle kwalen. En nu zijn wij allemaal mensen die met een dodelijke kwaal bevangen zijn. En de meesten, heren, die weten daar niets van. En als daar ons nog geen kennis van bijgebracht is door uw Heilige Geest, dat het aan deze morgenuren u behagen mocht om die kennis ons eens te geven. Dat we zullen gaan inzien dat de kwaal dodelijk is en dat de plaag eens echt smartelijk zal mogen worden. Want dan worden wij mensen die in de nood van het leven terechtkomen. en die dan uit de nood van het leven gaan roepen tot u, den Heere, die op noodgeschrei grote wonderen wil doen. Want gij zijt een horend God en gij hebt nog nooit gezegd tot het huis van Jacob, zoek mij te vergeefs, daar gij nabij zijt al degenen die u aanroepen. Heere, wat zou het een wonder zijn als er zo deze morgenuren eens veel aanroepers van uw naam gevonden zouden mogen worden hier in dit kerkgebouw. Die het gingen uitspreken met die tollenaar die van verre bleef staan en die zelfs zijn ogen niet durfde opheffen en die met zijn hand op zijn borst sloeg en die het uit moest roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Want dan hebben we geen lang gebed nodig. Dan is dat gebed slechts maar één regel, maar het is wel een waar gebed. En gij vraagt naar waarheid in het binnenste. En wie zo tot u, den Heere, zijn nood uitklaagt, die wordt ook door u, den Heere, verhoord. Gelijk ook die tollenaar verhoring heeft gekregen, want hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die fariseeën die zichzelf een rechtvaardigden en die anderen niets achten. Ach, trouwe God, over die ene zondaar is er blijdschap in den hemel geweest, omdat hij zichzelf bekeerde. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Trouwe God, nu hebben wij allemaal de bekering van nodig. En niet alleen voor het eerst, maar voor de vernieuwing steeds weer. Want die eens bekeerd is, die moet elke dag weer bekeerd worden. Omdat hij blijft zondaar. Want hij heeft een vleeselijk bestaan wat hij met zich mee moet dragen tot aan zijn eind toe. En daar heeft Paulus last van gekregen toen hij door u den Heere bekeerd was geworden. Want toen heeft hij het uitgesproken, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ben maar een ellendig mens. En wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dat moest hij meedragen, maar hij mocht ook getuigen, ik dank God, door Jezus Christus onze Heere. Want hij had hem eenmaal verlost en die zou hem eenmaal volkomen verlossen. Ook van zijn boze natuur. Opdat hij als een volmaakte heilige voor uw aangezicht zou kunnen verschijnen. En aan u zou kunnen worden voorgesteld als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Heren, wat is dat een voorrecht als wij daarop mogen zien, dat dit nu alleen te danken is aan die hemelse bruidegom. Die naar deze aarde gekomen is, die op het allerdiepst vernederd is geworden. Omdat mensen die door hun eigen schuld in een zeer diepe afgang verkeren, een opgang zouden kunnen verkrijgen naar de eeuwige heerlijkheid. Om eenmaal met hem te zitten in zijn troon en om met hem als koning te heersen. Ach, trouwe God, dat zijn de heilgeheimen die we deze morgenuren, overeenkomstig uw getuigenis dat eeuwig zeker is, deze gemeente hopen voor te houden. En daarom vragen wij van u, wil ons van klein tot groot, van jong tot oud, alle tezamen een horend oor verlenen en een opmerkzaam hart, opdat het woord wat deze morgenuren staat verkondigd te worden, niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen, doch dat wij er nog winst mee zullen mogen doen op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, wil ook gedenken aan hen die met ons niet opgekomen zijn naar uw huis. We hebben enkele namen gelezen van een oude zuster en ook van een jeugdig kind. En u weet geen wat ze beide van nodig hebben. De een die is aan het einde van het leven gekomen en de andere die staat nog zeer aan het begin. En nu weet gij wat zij behoeven, lichamelijk en geestelijk. Ach, wilt gij geven als men aan het einde van het leven komt, dat een blij vooruitzicht het deel zal mogen zijn op u, den Heere, dat men alleen uit genade zalig worden kan. En als men aan het begin van het leven staat, ach, dan staat het u toch ook niet in de weg om het uw heilige geest zelfs in kinderharten te werken. Want gij hebt toch zelf gezegd in uw woord dat gij uit de mond der kinderkens en der zuigelingen uw lof hebt toebereid. Ach, trouwe God, wilt gij dan dat jonge leven sparen en bewaren? En wilt gij de ouders nog verblijden door uw grote daden? En dat alle wegen waarop gij dit kind leidt, al is het dat misschien zichzelf nog niet bewust, toch geheiligd zullen mogen worden aan dat kinderhart. Want daar zal het kind er eeuwig goed mee zijn. Heer, we moeten ook uw naam erkennen voor een broeder die na een hartbehandeling weer in de kerk zich mag bevinden. Gij weet wat er leeft en omgaat, ook in zijn binnenste. Ach, trouwe ontfermer, dat het zo zal mogen zijn. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Want hij is in zijn bestaan toch ook maar een misdadiger. En misdadigers die moeten sterven. Maar nu is de Heere Jezus Christus met de misdadigers gerekend geworden, opdat de grootste misdadiger het eeuwige leven zou kunnen beërven. Heere, dat is nu een heilgeheim. Wilt gij dat die broeder doen verstaan? Ja, wilt gij dat allen doen verstaan, Heere? Want er zijn er meerdere die door ziekte of andere omstandigheden verhinderd zijn om te komen naar uw huis. Maar bij u, den Heere, is er geen verhindering om te komen in hun huis, in hun hart en in hun leven. En daarom vragen wij van u, wilt gij aan ieder gedenken, ook als hij thuis in zijn eigen woning zich bevindt, en dat dan kennelijk zal mogen ervaren worden wat gij zegt in uw woord: ik weet waar gij woont. Want als dit geloven mag worden verstaan, dat gij van onze omstandigheden af weet, dan is dat een eeuwig wonder, Heere. Wilt gij daarom in gunst van boven neerzien op alle zieken en op al degenen die de zieken moeten verzorgen? Wil ook gedenken aan de kleine kinderen en degenen die daarop moeten passen. Wil ook zijn met de nog ongeboren kinderen, Heere. Want ach, gij weet wat ook die van nodig hebben, want er worden er velen vandaag in deze droevige dagen in de moederschoot vermoord. Nochtans wilt gij door kinderen die geboren worden en staan te worden uw koninkrijk nog doen komen. Heere, wilt gij geven dat degenen die ze met zich meedragen, ze daarom u den Heere maar zullen mogen opdragen, opdat het kinderen zullen mogen zijn die eenmaal zullen mogen opgroeien tot eer en verheerlijking van uw driemaal heilige en nooit genoeg volprezen naam. Heere, wil ook zijn met al degenen die het moeilijk hebben, weduwen, weduwnaren, mensen die bedroefd over deze aarde gaan en het moeten ervaren dat mensen moeilijke vertroosters zijn. Want gij slaat, maar gij zijt ook degene die heelt. En mensen die kunnen wel slaan, maar mensen kunnen niet helen. Heere, wilt gij geven dat daarom een ieder die zich geslagen voelt, op welke wijze ook, de heling bij u, den Heere, zal mogen zoeken, die om onze overtredingen is verwond en die om onze ongerechtigheden is verbrijzeld, omdat hij verheerlijkt zal mogen worden en degenen die door u, den Heere, geslagen zijn, aan uw voeten erdoor zullen mogen terechtkomen. Om u, den Heere, daarvoor dank te zeggen dat gij toornig op hen geweest zijt en dat gij hen dan nu komt te vertroosten, want uw kinderen beleven het toch, dat gij nooit handelt met hen naar hun zonden, hoe zwaar en hoe lang ze ook uw wetten schonden. Gij straft hen wel, maar naar hun zonden niet. Want als gij dat zou doen, dan zou het voor eeuwig een verloren zaak zijn. Trouwe God, gedenk ze daarom in uw gunst. Wil ook zijn met die broeder die in onze gemeente hoopt voor te gaan deze morgenuren. Gij weet ook wat hij nodig heeft, Heere. Schenk hem alles, lichamelijk en geestelijk. Ja, wil dat doen aan alle plaatsen uw heerschappij. Overal waar uw woord wordt uitgedragen. Het is toch een woord, levend en krachtig. En het zal voorspoedig zijn waartoe gij het zendt. Ach, dat het aan gezonden zal mogen wezen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbreuk van Satans rijk. Heere, wees ook met ons als wij geroepen worden uw woord hier te verkondigen deze morgenuren, dat wij het zullen mogen doen in alle eenvoudigheid en dat het ook zal mogen worden verstaan tot eer en verheerlijking van u. Trouwe God, we moeten belijden dat we niets hebben verdiend. Het is aan onze zijde alles verbeurd en verzondigd. Maar gij kunt het ons schenken om de verdiensten van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 89, de versen 16, 17 en 18. Geliefde gemeente, daar zijn drie stukken die wij moeten weten om wel getroost te kunnen leven en u zalig te kunnen sterven. Weet u welke stukken dat zijn? U zegt, natuurlijk dominee, dat weten wij. Daar zijn wij van kindsbeen af mee onderwezen. En u zegt het vlot met drie woorden. Die drie stukken, dat zijn ellende, verlossing en dankbaarheid. En toch vraag ik, weet u die drie stukken? Want er is natuurlijk verschil tussen weten en weten. Je kunt weten met je verstand. Als je een hoop schuld hebt en geen geld, dat je arm bent. En dat het dan een voorrecht is als een ander er is die je helpt. En dat je dan aan die helper dankbaarheid verschuldigd bent. Ik zeg, dat kun je weten met je verstand. Maar zelf ben je helemaal niet arm. Je hebt helemaal geen schuld. Je hebt ook geen helper nodig. En wie moet je dan dankbaar zijn? Begrijpt u? Weten. Kijk, iemand die echt arm is en echt schuld heeft, die zit echt in de ellende. En die moet ook echt geholpen worden. Want die kan zichzelf niet helpen. Die kan zichzelf niet redden. Er moet een ander aan te pas komen. En die ander, die is aan hem niets verplicht. En als hij dan nochtans die arme, die behoeftige, die doorbrenger, die door eigen schuld in de ellende terechtgekomen is, hulp biedt, dan kom je natuurlijk in de verwondering terecht. En dan zegt u, dat had ik niet gedacht. Dat had ik niet verwacht. En wat moet ik nu, die weldoener, vergelden? Ik hoop dat u begrijpt wat ermee wordt bedoeld, gemeente. Want we zitten hier allemaal in de kerk als ellendige mensen. Met een hemelhoge schuld. En niemand kan zichzelf verlossen. En niemand kan iemand verlossen onder ons. Daar moet een ander voor komen. En er is een ander voor gekomen. En dat is de Heere Jezus Christus. En die heeft om arme zondaren te verlossen de grootste ellende voor zijn rekening willen nemen en ook willen ondergaan. En als dit nu door het geloof mag worden verstaan, ach, dan begint het ook in het hart te leven. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? En u gaat het deze morgenuren in de u voorgelezen tekst over die verlosser. Dat is de Heere Jezus Christus. Wij leven kerkelijk in de Lijdensweken. En er wordt altijd bijzonder stilgestaan bij het lijden van de Heere Jezus Christus. En dat is een onuitputtelijke zaak. We hebben daar al menigmaal over gepreekt in ons leven. U hebt er ongetwijfeld al heel wat preken over gehoord. En iedere keer worden in dat wonderlijke woord van God weer nieuwe dingen ontdekt. Want als ik mij gebonden weet aan de u voorgelezen tekstverse, Matthäus 27, vers 28 tot en met 30, dan gaat het over Jezus als koning bespot. Want als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Jezus als koning bespot. En dan wil ik u een viertal gedachten voorstellen. In de eerste plaats de eeuwige koning. Want dat is Jezus. Zijn koninkrijk heeft geen begin en het heeft ook geen einde. Hij is eeuwig koning. Dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is de geschapen koning. En dat is Adam in het paradijs, waar wij allemaal nakomelingen van zijn. En dan de derde gedachte, dat is de gevallen koning. Want als zodanig zitten wij deze morgenuren hier in de kerk. Gevallen koningen. En nu kunnen wij, en dat is het wonder, en ik hoop dat dit door ons als een wonder zal mogen worden gezien, als koningen worden hersteld. En dat door de Heere Jezus Christus, die eeuwige koning. Dus we zeggen nogmaals dat wij zullen spreken over Jezus als koning bespot. Ten eerste dan de eeuwige koning. Ten tweede de geschapen koning. Ten derde, de gevallen koning. En ten vierde, de herstelde koning. Jezus, die is door het Sanhedrin, uit oorzaak van godslastering, tot de dood veroordeeld. Maar het was de Joden niet geoorloofd, volgens Johannes 18, vers 31, om een doodvonnis uit te spreken. En daarom hebben zij hem gebracht voor de stadhouder Pontius Pilatus. En die Pontius Pilatus, die heeft, zoals een wereldlijke rechter dat betaamt, een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de eventuele schuld van hem, die als een misdadiger aan hem was voorgesteld. En hij heeft hem vele vragen voorgehouden. En hij moest uiteindelijk tot de conclusie komen: ik vind geen schuld in deze mens. En ondanks dat hij geen schuld in deze mens vond, en hem als rechter vrij had moeten spreken, lees ik toch in het tweede deel van vers 26... dat hij hem overgaf om gekruisigd te worden. Als u dat leest en hoort, dan zegt u: dit is het hoogste onrecht wat ooit plaats heeft gevonden. En nu is dit het wonder dat Pilatus gehandeld heeft als overheidspersoon. En nu lees ik in Romeinen 13 vers 4 dat Paulus daar schrijft: de overheid, dat is Gods dienares. U ten goede. Denkt u er even over na, dat het waar is wat die dichter zegt: heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. Want al heeft Pilatus zijn rechterlijke handen bevuild aan de overgave van de Heer Jezus om gekruisigd te worden, hij is nochtans in de handen van God een dienaar geweest. En dat u ten goede. Begrijpt u? Want als Pilatus dat niet had gedaan, dan zou elk mensenkind voor eeuwig moeten verloren gaan. Maar nu heeft hij, als een dienares van God, als een overheidspersoon, hem overgegeven tot de bittere, smartelijke, smadelijke dood van het kruis. U ten goede. Verstaat u dat? Want dan springen de tranen over de bank. Als je dat gaat verstaan. En dat wonder, dat wordt steeds groter. Als je hem in het vizier krijgt, wie men dat heeft aangedaan, dat is hem die daar aan Pilatus werd voorgesteld als degene die gezegd zou hebben: ik ben de koning der Joden. En die is nu een eeuwige koning. En dat moeten we goed zien. Hoe hoog hij gezeten is. Om te kunnen beseffen. Hoe diep hij zich vernederd heeft. En dat u. Mij en u. Ten goede. Want die de koning der Joden is. Dat is ook een opmerkelijke uitdrukking. Want je hebt Joden en Joden. Je hebt Joden in naam. En je hebt Joden in het openbaar. Echte Joden. Een Jood. Dat betekent Godlover. Nu Joden in het naam zijn er zat. Maar echte Joden, dat zijn de Joden in het verborgene, zegt Paulus. Die zijn er niet zoveel. Dat is maar een klein getal. En daar is nu Jezus de koning van. De eeuwige koning. Die de hemel heeft tot zijn troon. En deze lage aarde tot de voetbank zijn er voeten. Die omringd wordt door 1000 × 10.000 van engelen, de duizenden verdubbeld. Die hem in de hemel eer en heerlijkheid toebrengen. Ach, er zijn gemeente geen woorden voor. Om de heerlijkheid van deze eeuwige koning. De koning der Joden, u voor te stellen, u uit te stallen. Ik zeg nogmaals, daar zijn geen woorden voor. Want alle woorden die daaraan zouden worden gebezigd, die schieten ten eenenmale tekort om de werkelijkheid van zijn heerlijkheid u voor te stellen, namelijk van hem die de hemel heeft tot zijn troon en deze lage aarde tot een voetbank van zijn voeten, waarvan de profeet zegt: wie zal zijn leeftijd uitspreken en wie zal zijn geslacht verhalen? Dat kan gemeente geen mens. En die eeuwige koning, met eer en heerlijkheid bekleed, dat is ook een almachtige koning. Die maar heeft te spreken, en het is er, te gebieden, en het staat er. En u heeft het die eeuwige koning, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, behaagt om een mens te scheppen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Want u kent de Bijbel. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijn monds al hun eer. En in den beginne, zegt Johannes, was het woord. En het woord dat was bij God. En het woord dat was God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Dat is door de Zoon van God. En zonder het woord is geen ding gemaakt, ook geen mens die gemaakt is. en die als een heerlijke koning in het paradijs gezet is. En die mens, die als een koning geschapen is, die was in dat paradijs met eer en heerlijkheid bekleed. Want zijn blanke naaktheid was het schone kleed van zijn reinheid. En de kroon die hij daar droeg, was de kroon der rechtvaardigheid. En hij was ook, figuurlijk gedacht, een scepter in de hand gegeven. Want alles was aan hem onderworpen. Alles boog voor hem neer. En als hij als een koning door het paradijs liep, dan bracht al het geschapene, deze geschapen koning, deze beelddrager van God, het pronkstuk van de schepping, alle eer toe. Want Adam die was een groot koning, een heerlijk koning, een koning die gerespecteerd werd, een koning die geëerd werd, die met een zodanige heerlijkheid bekleed was, voor de val, als dat het door niet één mens te beschrijven is. Want hij was een God gelijkend wezen. En God is een drieëne God. Dus ook een den Zoon gelijkend wezen. Want de Zoon van God, dat is de enige geboren Zoon van God. En Adam, dat is volgens Lucas 3 vers 38, de geschapen Zoon van God. Dus ook een Zoon van God. En als nu de mens koning gebleven zou zijn, niet van God afgevallen zou zijn, dan zou die in een eeuwige heerlijkheid terecht gekomen zijn. Maar het heeft die mens niet goed gedacht om als een onderkoning, de allerhoogste koning, God, in erkentenis te houden. Begrijpt u dat, gemeente? Want die koning was onder God in het paradijs. Die wilde koning zijn zonder God. Alleen koning. Dat had de vorst de duisternis hem voorgesteld. Als hij van die verboden boom eet, hij zegt, dan word je God gelijk. Dan ga je zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. Dan behoef je aan God niet meer te storen. Dan maakt God de dienst niet uit. Maar dan ga je zelf de dienst uitmaken. En het leek Adam, die door zijn vrouw werd verleid, omdat het die vrouw ook zo leek. En toen zijn ze beiden van God afgevallen. Toen is de mens, die als koning geschapen is, tegen God opgestaan. En dat is nu de werkelijkheid van ons bestaan. Van mijn bestaan, van uw bestaan. Wij zijn van God afgevallen, tegen God opgestaan, en we zijn de vorst der duisternis, o verschrikkelijke werkelijkheid, toegevallen. En dan heeft de mens zich met al zijn nakomelingen van alle heerlijkheid waarmee hij was bekleed om God te dienen, beroofd. Zo staat het toch ook in de Heidelberger Catechismus. Dat de mens zichzelf van alle gaven om God te dienen heeft beroofd. Heeft laten beroven. En toen werd dat schone kleed, dat reine kleed, die naaktheid, een vuil kleed, een smerig kleed. En er gingen de ogen voor open. En daarom schaamde hij zich. Zo staat het toch in de Bijbel. En ze schaamden zich. Toen ze zagen dat ze naakt waren. Het kleed van de reinheid. Dat was hen van de schouders gevallen. Door hun van God afvallen. En nu werden het vuile, smerige, afzichtelijke zondaren. En de kroon die hem op het hoofd was gedrukt, de kroon der rechtvaardigheid, die viel hem ook uit de hand. Want hij werd nu een mens vol ongerechtigheid. En dan denk ik bijzonder aan zijn hoofd. Want daar zitten de hersens. Dat is de denkwereld van de mens. En als je daar wel eens acht op hebt leren geven, dan is dat een vuile, vuile, vuile bron. Nu gemeente, zo zag zijn hoofd eruit. Dat krachtens de schepping heerlijke hoofd. Op een schoon lichaam. Werd nu een smerig hoofd. Op een vuil lichaam. En de scepter. Het symbool van zijn macht. Viel hem uit de hand. En hij werd een machteloze prooi. Een slaaf van de vorst der duisternis. En werd hem in het paradijs door al het geschapene eer en heerlijkheid toegebracht. Dat moet je je voorstellen. Want de bomen die wuifden. En het gras zong des Heeren lof. En Adam was in dat schone koor de opperzangmeester. En die kwam nu als een gevolg van de val op een vervloekt aardrijk te staan. En alles wat er op die aarde stond, dat stond vijandig tegenover hem. Want de Heere die had gezegd, het aardrijk dat zij vervloekt om uw wil. En u zal het doornen en distelen voortbrengen. Zie je al die stekels? Doornen, distelen. Allemaal tegen de mens gericht. Die gevallen koning. En die had nu rondom zijn hoofd zweven. Ik hoop dat u het begrijpt. Een sarrende duivel. Die hem zei, eigen schuld. Eigen schuld. Eigen schuld. En die eerste mens had verleid, die ging nu de mens verwijten. Want de duivel doet altijd twee dingen. Hij verleidt en hij verwijt. Weet u daarvan? Dat hij verleidt. Eerst stelt hij de zonde mooi voor. Aantrekkelijk. Jonge mensen, je bent toch jong, je mag toch al wat? Wat geeft dat nou? Je hoeft toch alles niet te vragen? Je bent toch oud, je bent toch mondig? Je kunt toch doen wat je wilt? Je bent toch eigen baas? Tot in je buik toe? Wat heb je met een ander te maken? Zo verleidt hij de mens. En als de daad begaan is, verwijt hij de mens. Begrijpt u? Want de begeerlijkheid ontvangen hebbende, die baart zonde. En de zonde volleindigd zijnde, die baart de dood. En wat is dan je uitzicht? De eeuwige rampzaligheid. Dat is de duivel. Waar wij door de val ellendige slaven zijn geworden. Van hem. Slaven van de vorst der duisternis. En wat is nu een slaaf, gemeente? Ach, zolang je gewillig doet wat die helse slavendrijver wil, dan heb je niks geen last van hem. Dan laat hij hem in rust. Maar als je door genade die helse slavendrijver, de duivel, ontvluchten wil. Want er staat in de Bijbel, wedersta de boze. Kijk, dan kom je erachter dat de duivel een duivel is. Je kunt God kennen aan zijn namen. De duivel kun je ook kennen aan zijn namen. Weet je wat duivel betekent? Duivel, dat komt van het woord diabolos. En dat betekent eigenlijk heen en weer werper. En dan gaat de duivel met zijn schepselen om net als een sporter met de voetbal. Want hij schopt die ongelukkige volgeling die tegen hem wordt door genade. Een opstandeling. Want als je een volgeling van God wordt, dan word je een opstandeling tegen de duivel. Kijk, dan laat de duivel zich gelden als een mensenmoordenaar van den beginnen. En als je dan in de nood terechtkomt, dat je zegt, o God, wat ben ik toch diep ongelukkig. Van alle heerlijkheid beroofd. Een mens vol ongerechtigheid. Machteloos tegen alles. En alles getuigt tegen mij. En ik heb niets anders in vooruitzicht dan de eeuwige rampzaligheid. Want vervloekt is een iegeluk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Kijk, ik zei, dan krijg je een sarrende duivel als een boze geest rondom je hoofd zweven. En die je allemaal niet anders doet dan verwijten. Straks kom je in de hel terecht. Bij mij. Het is voor eeuwen verloren. Je hebt te lang gezondigd. Te zwaar gezondigd. Te veel gezondigd. Tegen de Heilige Geest gezondigd. Kijk, dan word je benauwd. Is het waar? Dan word je benauwd van alle zijden. En dan roep je de Heere ootmoedig aan. Niet hoogmoedig, maar ootmoedig. Nederig. En dan gaat het leven in je hart. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. En weer van mij toch schaamte en spot. Opdat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt. Die u wachten, dekt nooit schaamt. Maar die te deugd, zonder oorzaak, stout verachten. Laten we dat zingen, gemeente. Het is het eerste vers van Psalm 25. Jezus als koning bespot. Hij is een eeuwige koning. Adam is een geschapen koning. En in Adam zijn wij ook allemaal zo geschapen. En zijn wij in Adam allemaal van God afgevallen. En nu is er naast de duivel geen ongelukkige schepsel dan een gevallen schepsel. Een onbekeerd mens. En nu het wonder. En daar heeft nou die eeuwige koning, Jezus Christus, zich zo diep voor willen vernederen, dat hij zich als koning heeft laten bespotten. Want men heeft een vuile, rode soldatenmantel over zijn gefolterd lichaam geworpen. Een rood kleed, opdat waar zou kunnen worden, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze wit maken als sneeuw. Ze hebben hem een kroon van doornen op het hoofd gezet. Op het hoofd gezet. En het bloed liep langs zijn aangezicht. Opdat een gevallen koning zou kunnen zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En die machteloze koning, die gevallen mens, die krijgt u ter wille van hem, die ze een rietstok in de hand hebben gegeven. Symbool van machteloosheid, want een riet, wat is nou een riet? Opdat een gevallen koning macht zou kunnen verkrijgen om een kind van God genaamd te worden. En die nu alle oneer waardig is, die de hel verdiend heeft, daar heeft hij zich nu voor laten kruisen. Daar is hij de hel voor ingegaan, de hel voor doorgegaan. De buitenste duisternis, waar hij het uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet u het? Opdat God mij, die hem verlaten heeft, als een geliefd kind zou kunnen aannemen. En indien we kinderen zijn, zegt Paulus, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Dat is wat. Dat is nou genade. Dat is nou genade. Krachtens je bestaan een erfwachter te zijn van de eeuwige rampzaligheid. Want daar zitten we op te wachten. Die hebben we verdiend. En nu kun je door het geloof een erfgenaam worden van het eeuwige leven. Een mede-erfgenaam van Christus, die de dood is ingegaan, De dood is doorgegaan. Die alles, alles heeft voldaan. En die nu met geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Maar die weet dat als ik straks een moederhoofd neerleg op het sterfbed, dat de dood geen betaling is voor de zonde, maar een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven, om dan eeuwig met hem te zitten in zijn troon, bekleed met eer en heerlijkheid, om dan eeuwig met hem als koning te heersen. Hebt u er uitzicht op? Want dit werk, dit genadewerk, dat is door des Heeren hand alleen geschied. Het is, zegt het geloof, een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Het is onbegrijpelijk. Goed geschapen. Diep gevallen. Reddeloos verloren. Eeuwig verkoren. Uit genade hersteld. Om eeuwig met hem in zijn heerlijkheid te delen. Kijk, dan word je gemeente van sterven beter. Want de dag des doods is voor de zodanige beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Want als je geboren wordt, treed je een wereld vol ellende binnen. Met een ellendig bestaan. Maar als je tot geloof hebt mogen komen in die enige geboren Zoon van God, en uit genade door hem aangenomen bent tot een kind van God, dan verlies je met je dood alles wat hier je leven belast. Dat is de zonde. Dat is de wereld. Dat is je boze bestaan. Dat is een aanklagend geweten, om dan eeuwig vrij van schuld, met een recht op het eeuwige leven, voor God te staan. Als een reine maagd. Zonder vlek en zonder rimpel. Zo schoon, als had je nooit zonde gekend of gedaan. Als dat nu leeft, leeft dat. Als dat nu leeft, dan zeg je: ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, den luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhogen. En ik zal mijn stem met alle lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Dan is hij die ging van huis weer voor eeuwig thuis bij God in het vaderhuis, alwaar vele woningen zijn. Is dat uw toekomst? Zalig dan wie deze woorden hoort en bewaart. Die gaat het eeuwig leven tegemoet. En wie dit voor kennisgeving aanneemt en naast zich neerlegt, God beware ons ervoor. Maar die staat de eeuwige rampzaligheid te wachten. Daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heer, wij naderen voor uw aangezicht en zeggen uw naam dank, dat we deze morgenuren nog verwaardigd zijn uw woord te verkondigen. We moeten belijden, Heere, dat we de helft niet hebben aangezegd. Van wie gij zijt, voor een ellendige zondaar. Opdat de allerellendigste eenmaal in de grootste heerlijkheid zou kunnen delen. En dat zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Trouwe God, dat jong en oud geen rust zal hebben, voordat een ieder voor zich weten mag geborgen te zijn in dat dierbare borgwerk van den Heere Jezus Christus. Vergeef ons onze zonden en vervul onze tekorten. Wij vragen dit u om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, en wat er verder volgt. Eén, ontvang den zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga dan heen in vrede naar uw huis. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.